In de Bijbel Open beginnen we vanavond met een nieuwe serie Bijbelstudies. En wel over het oud-testamentische boek Jozua. Inleider is dominee P. den Butter uit Middelharnis. We lezen ter inleiding van deze eerste aflevering Numeri 27, te beginnen bij vers 18. Toen zeide de Heere tot Mozes: neem tot u Jozua, de zoon van Nun, een man in wien de geest is, en leg uw hand op hem. En stel hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de ganse vergadering, en geef hem bevel voor hun ogen. En leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen, te weten de ganse vergadering der kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleazar de priester staan, die voor hem raad vragen zal naar de wijze van Urim voor het aangezicht des Heren. Naar zijn mond zullen ze uitgaan en naar zijn mond zullen ze ingaan, hij en al de kinderen Israëls met hem en de ganse vergadering. En Mozes deed gelijk als de Heere hem geboden had, want hij nam Jozua en stelde hem voor het aangezicht van Eleazar de priester en voor het aangezicht van de ganse vergadering. En hij legde zijn handen op hem en gaf hem bevel gelijk als de Heere door de dienst van Mozes gesproken had.
Wij gaan ons in de komende weken dus bezighouden met het eerste profetenboek dat we in de Bijbel vinden, het boek dat de naam draagt van de man Jozua. Laat het u niet bevreemden dat ik dit boek het eerste profetenboek noem, want zo wordt het in de Joodse kanon inderdaad aangeduid. Daar heten niet alleen de boeken van Jesaja en Jeremia profetenboeken, maar ook boeken als Jozua, Richteren, Samuel en anderen. Waarom ook niet? Wij duiden die boeken meestal aan als historische boeken, maar ze dragen wel degelijk een profetisch karakter. Ook deze boeken verkondigen de raad Gods. Ook zij laten zien hoe de Heere zijn heilswerk aan het doen is, een heilswerk dat bedoeld is om straks uit te lopen op de komst van de Messias. Na de Tora, de vijf boeken van Mozes, beginnen dan de boeken van de Neviim, de profeten. Het eerste daarvan heet Jozua, naar de naam van de man die in dit boek een zeer belangrijke plaats inneemt. Wie was hij? Voordat wij het boek zelf gaan lezen, zoeken we een antwoord op de vraag naar de identiteit van deze man Jozua. We komen hem voor het eerst tegen in Exodus 17. Daar wordt hij aan ons voorgesteld als de aanvoerder van Israëls leger in de strijd tegen de Amalekieten. Dat woestijnvolk doet een verraderlijke aanval op het volk Israël, als het nog maar amper uit Egypte vertrokken is. Hoe zal dat aflopen? Jozua krijgt opdracht om de strijd aan te binden, en God geeft hem de overwinning. Maar hoe belangrijk zijn taak ook was, de beslissing is uitgevochten op een ander front. Dat gebeurde namelijk op de heuveltop, waar Mozes in gebed was gegaan om de hulp van Israëls God. En doordat daar in feite de overwinning werd verkregen, blijft Jozua nog min of meer in de schaduw. In de schaduw van Mozes, de grote leider van het volk. Meer zicht op wie de man Jozua eigenlijk is geweest, krijgen wij in Exodus 24 en in Exodus 33. In 24 vers 13 wordt hij de dienaar van Mozes genoemd. En die naam draagt hij daarna veelvuldig. Op de een of andere manier is hij aan Mozes opgevallen. Of beter gezegd, de Heere heeft Mozes op deze jongeman attent gemaakt. En zo is het gebeurd dat Jozua in Mozes speciale dienst is gekomen. Zo komt het dat hij erbij is als Mozes de berg Horeb opgaat, samen met zijn broer Aaron, diens twee oudste zonen en 70 van de oudsten van Israël. En als de meesten van dat gezelschap daarna weer teruggekeerd zijn, gaat Mozes verder omhoog en Jozua vergezelt hem. En als Mozes dan nog verder tot God op moet klimmen, moet Jozua op Mozes wachten, 40 dagen lang. In die tijd heeft hij volop gelegenheid om na te denken over wat hij zo pas nog heeft meegemaakt, toen ze halverwege de berg de Heere ontmoeten en in aanraking kwamen met de majesteit van de grote God. Toen heeft hij iets van de heerlijkheid des Heren gezien. En toen was hij er ook getuige van dat deze God zondaren in zijn nabijheid toelaat. In die tijd zal het nog niet tot Jozua zijn doorgedrongen dat de Heere bezig was hem voor te bereiden voor een grootse taak. Voorlopig is hij nog alleen maar Mozes' dienaar. We zouden hem een assistent in opleiding kunnen noemen. Maar in de nabijheid van de grote godsman Mozes leert Jozua veel dingen die hem toerusten voor zijn toekomstige taak. Teruggekomen van de berg moet het voor Jozua een geweldige ontnuchtering zijn geweest om te ontdekken wat het volk intussen heeft gedaan. Ze hebben een gouden kalf gemaakt en dat vereren ze. En zo is Jozua, nadat hij eerst getuige geweest is van de heerlijkheid Gods, nu getuige van een andere werkelijkheid, van de werkelijkheid van de totale verdorvenheid van de mens, de bittere werkelijkheid van de zonde. En het is vanwege de zonde die het volk heeft bedreven dat de Heere aan Mozes bekend maakt dat zijn ongenoegen rust op het volk. En daarom moet Mozes de tent der samenkomst, dat teken van Gods inwoning onder zijn volk, naar elders verplaatsen. Die tent moet buiten het legerkamp worden neergezet. God wil, om zo te zeggen, op een afstand gaan staan. Want hij is toornig. En toch is dat ook niet het einde. Want er blijkt toch nog een weg tot hem te zijn. Mozes mag gedurig weer naar die tent toe om met God te spreken. En niet alleen Mozes gaat erheen, ook Jozua doet dat. In Exodus 33 vers 11 wordt ons zelfs duidelijk gemaakt dat Jozua in de tent blijft. Hij wijkt er niet van. En weer wordt hij daar Mozes dienaar genoemd. Dat betekent dat Jozua er gedurig getuige van is als de Heere met Mozes spreekt en als Mozes, en dat is ook een onderdeel van diens werk, voor het volk voorbeden doet en Gods genade afsmeekt. Jozua hoort dat allemaal. Dat hoort ook bij zijn opleiding. Straks moet hij dezelfde dingen gaan doen. Gods woord tot het volk in ontvangst nemen en voor het volk in gebed gaan. Zo heeft Jozua dus een opleiding gehad. En dat was ook hard nodig, want zijn taak straks zal niet gering zijn. Veel dingen moet hij daarom leren. Nog altijd roept de Heere mensen in zijn dienst. Hij gebruikt in zijn rijk nu eenmaal mensen die hij voor speciale taken roept. En als hij ze roept, maakt hij ze ook bekwaam. In veel gevallen is er een opleiding aan verbonden. Allerlei vaardigheden moeten worden aangeleerd. Maar behalve dat is het vooral ook nodig dat die toekomstige dienaren persoonlijk de God van Israël leren kennen. Ze moeten van de Heere geleerd zijn, bij God zelf op school gaan. In Jozua's opleidingstijd moest hij ook het een en ander afleren. Want er zitten in een mens nu eenmaal te veel dingen die hem in de weg staan en die hem ongeschikt maken voor zijn taak. Dat laat de geschiedenis van Jozua ook zien. Daar geeft Gods woord een duidelijk voorbeeld van. In Numeri 11 lezen we dat Jozua een nogal flinke misslag begaat, waarover Mozes hem ernstig onderhoudt. Het zou verleidelijk zijn om deze geschiedenis in den brede te releveren, maar laat ik me beperken tot de hoofdzaak. God is bezig Mozes assistentie te geven. Verschillende taken van Mozes moeten worden overgenomen door een aantal oudsten van het volk. Het werk is voor Mozes alleen te veel geworden. Om die oudsten tot hun taak te bekwamen, zal God zijn geest op hen geven. En het is in verband met deze gebeurtenis dat zich een incident voordoet. Twee van de mensen die uitgenodigd waren om bij de tabernakel te komen ten einde daar de geest des Heren te ontvangen, zijn niet verschenen. En toch is de geest ook op hen neergedaald. En het bewijs daarvan geven zij als zij net als de anderen profeteren. Twee van de mensen die uitgenodigd waren om bij de tabernakel te komen ten einde daar de geest des Heren te ontvangen, zijn niet verschenen. En toch is de geest ook op hen neergedaald. En het bewijs daarvan geven zij als zij net als de anderen profeteren. Alleen, zij doen het in het legerkamp, gewoon thuis, en niet bij het heiligdom. Als Jozua ervan hoort, is hij verontwaardigd. Hij is van mening dat daarmee het gezag van Mozes wordt aangetast. Notabene, deze mensen hebben aan Mozes' oproep geen gehoor gegeven En ze onttrekken zich daarmee aan Israëls leider en dat vindt Jozua heel ernstig. En hij spoort Mozes daarom aan deze twee, Eldad en Medad, te verbieden om te profeteren. Ze moeten hun mond houden. Zeker, dat gedrag van Jozua spreekt van groot respect voor Mozes. Maar Mozes proeft er een stuk enghartigheid in. Hij vindt het ook helemaal niet nodig dat Jozua op deze manier voor de eer van Mozes opkomt. Hij hoeft niet voor Mozes te ijveren. Het gaat immers niet om Mozes, maar om de Heere, als die maar de eer krijgt. En zou het geen grote zegen zijn als allen die bij het volk des Heeren horen profeten waren? Jozua moet dus gecorrigeerd worden. Ook dat hoort bij zijn opleiding. Want stel dat Mozes dit had laten passeren, dan zou Jozua zijn blijven denken dat het in de dienst des Heeren tenslotte toch gaat of ook gaat om de eer van mensen. Zou hij dan later niet groot gevaar lopen om ook zijn eigen eer te zoeken, zoals hij hier de eer van Mozes zoekt? Is het niet nodig dat zij die in de dienst des Heeren een plaats gekregen hebben, zich steeds weer die corrigerende woorden van Mozes voor de aandacht halen? Want er is zoveel zoeken van eigen eer, ook in Gods koninkrijk. Gelukkig zijn er ook andere momenten in Jozua's opleidingstijd. Momenten waarin blijkt dat zijn bekwaamheid toeneemt. Maar dat is dan een geschiktheid die hem gegeven wordt. Niet een geschiktheid die hij zelf aankweekt. Een bijzonder blijk daarvan vinden wij in nummer 13 en 14. Ook nu moeten we ons weer beperken, alhoewel het verleidelijk is om breed op de hier vermelde gebeurtenis in te gaan. Israël is gekomen aan de grens van het beloofde land. Maar van dat land weten ze niets. Hoe ziet het eruit? Hoe zullen ze te werk moeten gaan bij de verovering ervan? Om op die vragen enigszins een antwoord te kunnen geven, wordt besloten een aantal verspieders uit te sturen die het land moeten gaan verkennen. Onder die verspieders krijgt ook Jozua een plaats. Opvallend is het dat juist in verband met deze missie Mozes de naam van Jozua verandert. Hij heette namelijk oorspronkelijk anders. Zijn ouders hadden hem Hosea genoemd. En die naam wordt nu door Mozes gewijzigd in Jozua. Waarom gebeurt dat? Wat wil Mozes daarmee tot uitdrukking brengen? De naam Hosea betekent heil, zaligheid. Een mooie naam. Maar die naam zegt niet bij wie dat heil vandaan komt. Dat gebeurt wel in de nieuwe naam, Jozua. Die naam betekent de Heere geeft heil. Uitdrukkelijk komt in die naam dus openbaar wie het heil beschikt. Daarom is deze naam eigenlijk een vinger die constant naar boven wijst en alle aandacht op de Heere vestigt. Van hem moet Israël het verwachten, ook als Kanaan veroverd moet worden. Aan de betekenis van die naam heeft Jozua zichzelf ook vastgehouden. Als de verspieders terugkomen van hun tocht en verslag uitbrengen, kunnen ze prachtige dingen over het land der belofte vertellen. Maar ze menen erbij te moeten zeggen dat het een hele taak zal zijn om dat land in bezit te nemen. De inwoners ervan zijn veel te sterk voor hen. Eigenlijk is het onbegonnen werk. Begrijpelijk dat bij het horen van dit rapport het volk begint te twijfelen. En nog even. En alle moed zal verdwenen zijn. Dan grijpt Jozua in, samen met nog een verspieder, Caleb. Zij ontkennen niet wat de andere verspieders hebben gezegd. Het land is in feite een onneembare vesting. Maar is de Heere dan niet hun God? En heeft hij dan geen belofte gesproken? Zie ze, daar staan die twee mannen. Ze komen ervoor uit dat hun vertrouwen op de Heere alleen is. En dat durven ze volhouden, ook als ze daarmee de toorn van het ongelovige volk op hun hals halen. Jozua is de naam van die ene, de Heere geeft heil. En zo is het toch. Laat het volk daar dan op vertrouwen. Maar het getuigenis van deze twee is tevergeefs. Ongeloof regeert in de harten van de Israëlieten. En de geschiedenis krijgt een wel zeer droevig slot. Vanwege dat ongeloof kunnen ze niet verder.
mogen ze niet verder. De grens van het beloofde land blijft voorlopig dicht. En niemand van die opstandige mensen zal het land ooit betreden. Ongeloof heeft een zeer funeste uitwerking. Ongeloof maakt Gods beloften krachteloos. Terwijl geloof de belofte Gods juist in vervulling ziet gaan. Dat mogen Jozua en Caleb dan ook horen. Zij zullen het land wel mogen binnengaan. Volhardend vertrouwen op en navolgen van de Heere is het geheim van hun leven. De naam Jozua wijst immers de weg. U herkent trouwens in die naam nog meer, nietwaar? Het is niet minder dan de Hebreeuwse vorm van wat in het Nieuwe Testament Jezus luidt. Jozua, Jezus, de omhoog wijzende vinger. God maakt zalig. Hij brengt in Kanaan. Hij verlost van alle vijanden. Hij brengt in zijn eeuwig koninkrijk. En dat alles in en om en door Jezus. De geest die hier beslag blijkt gelegd te hebben op Jozua, zal hij straks als opvolger van Mozes ook hard nodig hebben. Wat een zegen is het daarom dat God hem in die gewijzigde naam heel zijn evangelie heeft meegegeven. Het evangelie van de grote verlosser en zaligmaker Jezus. Nog één episode uit de voorbereidingstijd van Jozua willen we releveren. We vinden die beschreven in Numeri 27. Het moment komt dichterbij dat Mozes afscheid van het volk moet gaan nemen, want hij zal niet meegaan het beloofde land in. Mozes is het met de wil van de Heere wel eens geworden, al heeft het hem veel strijd gekost. Maar God heeft hem genade gegeven om zijn eigen belangen ondergeschikt te maken aan die van de Heere. Dat blijkt als hij aan de Heere de vraag voorlegt om iemand aan te wijzen als zijn opvolger. Denkt Mozes daarbij aan Jozua? We kunnen ons niet voorstellen dat hij dat niet doet. Toch laat hij de keus helemaal aan de Heere over. Het past hem niet de Heere iemand op te dringen. En daarom is het enige wat Mozes vraagt of de Heere iemand wil geven bij wie het volk werkelijk gebaat zal zijn. Iemand die voor het heil van het volk oog zal hebben. Een herder voor de schapen. Vindt u het niet edelmoedig van Mozes om zo het goede voor Israël te zoeken? Hij had het niet gemakkelijk gehad. Dit volk heeft hem veel verdriet bezorgd. Maar in onbaatzuchtigheid cijfert Mozes zichzelf helemaal weg. Hij zou zo graag zien dat zijn opvolger door dezelfde geest geleid zou worden. Op Mozes' verzoek komt een antwoord. De Heere gaat zelf de opvolger aanwijzen. Het volk moet samenkomen. De nieuwe hoge priester Eleazar, die intussen Aaron is opgevolgd, moet er ook bij zijn. In die samenkomst gebeurt het. De Heere zelf maakt bekend dat hij Jozua heeft. En dan moeten er twee dingen gebeuren. Hij moet voor het aangezicht van Eleazar gaan staan. Daarmee wordt aangegeven dat de nieuwe leider nauw zal moeten samenwerken met de priester om zo samen aan het volk leiding te kunnen geven. En het tweede wat gebeuren moet, is dat Mozes Jozua de handen op moet leggen. Zo moet Mozes zijn gezag aan hem overdragen. En het volk moet dat zien, opdat zij Jozua als de aangewezen opvolger van Mozes zullen erkennen. Jozua is immers de man van Gods keuze. En daar zal het volk het mee eens moeten zijn. Wat is dat alles rijke genade voor Jozua? Wat is hij anders dan anderen? Niets. En dan toch zo met onderscheiding behandeld te worden. Wat een voorrecht. Maar ook voor het volk ligt hier rijke genade. Dit zo vaak murmurerende volk krijgt weer een leidsman. Ze hebben intussen verdiend dat de Heere hen aan hun lot zou overlaten. Maar dat doet hij niet. Integendeel, hij zorgt voor hen. Hij geeft hen een man van wie hij zelf kan zeggen dat de geest des Heeren in hem is. Een geestelijk mens dus, die zelf onder de leiding van de Heilige Geest staat. Die bovendien door die geest bekwaam gemaakt wordt voor zijn taak. En zo zal Jozua ook kunnen zijn wat Mozes van de Heere vroeg. een herder. Een zegen voor het volk is het. Israël krijgt Jozua uit Gods hand. En nu is er geen enkele Israëliet die kan zeggen... Ach, wat heb ik met Jozua te maken? Ik red mezelf wel, ik zorg wel voor mezelf. Ieder heeft zich nu te voegen naar de wil van deze door God gegeven leidsman. Zoals dat in nog veel strikter zin geldt van degene naar wie Jozua heen wijst. We zagen al dat hij in zijn naam heen wijst naar Jezus. Hier wijst hij in zijn ambt heen naar Christus. Christus die ons door God in zijn oneindige goedheid beschikt is. En niemand kan zeggen, wat heb ik met hem te maken? Leerzaam is deze episode ook als het gaat over de vraag wie door de Heere geroepen worden om in zijn dienst te treden. Dat kunnen alleen mensen zijn die daartoe door de Heere worden gekozen en aangewezen. Bovendien zullen ze in hun werk hetzelfde hebben te vertonen als Jozua, een hart voor de schapen, een herdershart. En voor de uitoefening van dat werk hebben ze de Heilige Geest nodig. De Geest die hen verlicht en die hen ervoor bewaart af te gaan op hun eigen licht.
Tot zover de Bijbel open. Dit was de eerste uitzending van een nieuwe serie over het oudtestamentische Bijbelboek Jozua, ingeleid door dominee Peter Butter uit Middelharnis. Volgende week hoopt hij te spreken over Jozua 1, de versen 1 tot en met 9.